Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Was het nou iets minder luid dan anders?
Ja. Iets minder.
Iets minder, oké. Okay. Dat gaat toch goed met je, hopelijk. Oké. Okay. Ja. Misschien vooraf dat zou ik willen zeggen dat wat ik probeer is niet iets door te geven wat als een soort filosofie steeds in mijn kop hangt, maar het is elke keer voor mij ook anders. Sommige dingen raken me op sommige momenten. En soms. Meer is het niet. Ik weet dat er een Amerikaanse of een Engelse zen-lerares was, die dat ook altijd benadrukte, zo van, als het ging over, in de traditie, over koan, de onmogelijke grote vragen. Hè, die niet voor iedereen leven die grote vragen altijd. Meestal leven ze er niet, gelukkig, want dan zouden we gewoon geen leven meer hebben. Maar ze zegt, sommige onmogelijke vragen, koans, zijn soms geschikt voor sommige mensen, meer niet. En ik kan dus nooit een garantie hebben, dus wat op het ogenblik bij mij leeft, waar ik over zou willen praten, en wat als ik het voorbereid ook alweer anders is dan wanneer ik het moet zeggen, dat dat overkomt. En het is zeker nooit een filosofie. Het is iets in dat oneindige bestaan wat mij soms raakt. En bijvoorbeeld als ik over Kuan Yin praat, ik zit niet de hele dag te Kuan Yinnen, als iemand dat denkt. Meestal denk ik er nooit aan. Maar soms lees ik teksten of hoor ik iets en dan denk ik, hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend, zoals die oude zenmeester in het verleden zei, die vond dat van brandhout en houthakken. Nou, ik vind het vooral, hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend, dat er zoveel gelaten zijn, zoveel gezichten. Er is een prachtige tekst van Dostojevski die daarover gaat. Dan zegt hij tegen iemand die nergens in gelooft, maar probeer dan eens te kijken. Te kijken naar de kleine dingen, hè? De sterren aan de hemel. En ogen die je aanzien en die je lief hebben. En kinderen en zo. Hè? Overal leeft het. Maar niet dat wij dat overal en altijd zien. En dat is ook met wat ik nu probeer vandaag maar te zeggen. Naar aanleiding van een naar aanleiding van een tekst die ik jaren geleden las op advies van Masao Abe en die ik kort geleden terugvond. En het staat in een boek, een kritisch boek over de Japanse zen. Maar misschien een kritisch boek überhaupt over alle ideologie, boeddhisme als ideologie, boeddhisme als leer enzovoort. En daar stond een daar stond één regel in, hè? Hoe diep de neiging van mensen is, u hoort het al aan het woord is, wat ik nou wil zeggen, om alles te zien in als wat er is. Waar gaat het om? Wat kunnen we ontdekken? Wat er is. Hè, wat moeten wij leren te peilen, te doorgronden? Wat er is. En dat doet de wetenschap, en dat doet de filosofie, en dat doet de psychologie, en dat doet de zen op zijn manier ook. En dan staat er radicaal, nee, het gaat niet om wat is. In het Engels stond er, het gaat om wat ought to be. Wat zou moeten zijn. Wat zou kunnen zijn. Wat leeft in ons verlangen, waar we geen vertrouwen in hebben. En hetzelfde heb ik teruggevonden bij mijn favoriete Russische schrijver, en nog korter geformuleerd, Shestov. Sorry dat ik er zo vaak over praat, maar sommige mensen hebben toen ik dat een keer... Paul, waar zit je? Jij hebt toen Shestov gekocht, hè? Ja. En dat boek dat heet Crisis der Zekerheden. En daar knalt het toch vanaf van die titel, dat is toch zo, hè? Crisis der Zekerheden. Het is zeker dat de Boeddha dit geleerd heeft. Het is zeker dat dit de zenweg is. En dat spat uiteen. En trouwens, de prachtige essays die daarin staan, onder andere over een favoriete schrijver van mij, ook een Rus, die kent u onder andere, wiens naam eindigt op Dostojevski, ja, zal ik maar zeggen. En dat begint met deze regel. Wie weet of niet wat wij leven noemen de dood is. En wat wij dood noemen het leven is. Ja. En diezelfde Sjastov die zegt in bijna al zijn teksten, en dan citeert hij de ene keer Dostojevski en de andere keer Kierkegaard en de andere keer weer andere schrijvers, maar eigenlijk citeert hij zijn eigen hart. En dat is het mooiste. Het is wat hij ontdekt heeft. En hij zegt ook hoeveel moeite het voor hem gekost heeft om dat echt levend te ontdekken. Hij zegt er ook bij niet aan de schrijftafel, zo van ought to be, dat is toch beter dan is. En hij formuleert het zo. Wij, allemaal de mensheid, heeft een diep gewortelde neiging, en we hebben er bijna allemaal aan toegegeven, om het scheppende fiat, mogen het zo zijn, fiat hè, mogen het zo zijn, in te ruilen voor het statische est. En ik moet er ook bij mezelf vaak naar kijken, hoe vaak wij denken, hoe is de werkelijkheid? Dat is een plaatje. En hoe belangrijk het eigenlijk is, veel belangrijker, hoe zou het moeten zijn? En wat hij benadrukt, en wat Kierkegaard benadrukt, en wat Dostojevski benadrukt, is elke keer dat, en Hisamatsu evenzeer, het scheppende fiat is niet iets passiefs, een soort verlangen, een passief verlangen, nou ja, dat leeft in je hartje, maar de werkelijkheid verandert er niet. Door als de werkelijkheid verandert, is het juist daardoor. Natuurlijk kunnen wij de werkelijkheid veranderen door wetenschap enzovoorts. En ik heb een prachtige bevestiging daarvan gevonden bij een auteur die ik in deze dagen nog zou noemen, ook een Russische, en niet toevallig Dostojevski, maar een zekere Mikhail Ansharov, die ik een paar keer gesproken heb, en een andere auteur, Jevdokimov. Sorry voor die namen. Het is voor mij vertrouwd. Ik heb er zo lang les over gegeven. Ik kan het niet laten die namen te noemen. Maar vergeet u ze maar. U bent ze waarschijnlijk al vergeten. Ja? Wie weet nog hoe ze heten? Ja, zie je. Ja, zo. Is er iemand die dat nog weet? Nee. Maar neem het mij maar niet kwalijk. Maar die hebben dit zo dichterbij gebracht. Juist van dat scheppende fiat. Dat daardoor gebeurt het wonder. En een van die auteurs, een atheïst, schrijft ook in een van zijn boeken, dit boek dat heet notabene De Theorie der Onwaarschijnlijkheid. Ik heb het geloof ik gisteren ook al genoemd. En dan zegt hij ook, hij spreekt over de mogelijkheid van het wonder. Het wonder bestaat. En hij zegt erbij, dat is niet het mirakel. Het is niet iets van, nou ik zit helemaal zonder geld, even een schietgebedje en morgen krijg ik een erfenis. Dat is een mirakel. En dat wordt ook afgewezen door Dostojevski. Hè? Christus in de woestijn krijgt 3 bekoringen. En dan zegt Satan tegen hem, nou joh, je kunt ze toch zo allemaal achter je aankrijgen. Doe een klein spektakelstukje. Verander bijvoorbeeld stenen in brood. Of werp je van de toren van de tempel en laat je opvangen door engelen. En iedereen staat te juichen. Iedereen is in de ban. Is letterlijk geboeid. En dan zegt Christus, ja, maar dan zijn ze geboeid. Dan zijn ze niet meer vrij. Ik wil ze niet binden door een mirakel. En het echte wonder is wat die Russische schrijver zegt op het moment dat hij dat denkt. Het wonder bestaat. De gewone dingen zijn een wonder. Maar dat betekent dat ik in plaats van met mijn gewone ogen en mijn gewone hart en mijn gewone oren niet iets spectaculairs zie, een mirakel, maar dat mijn hart verandert, waardoor ik de dingen anders zie. En sommige schrijvers benadrukken dat. En dat geldt ook voor wat ik net zei, het scheppende fiat. Daar is een sprong voor nodig, daar is een soort vertrouwen voor nodig, daar is een soort, want alles komt in ons daartegen in opstand. Normaal zeggen we, ja, ik kan zoveel verlangen. En dan heb ik het niet over verlangen in concrete kleine dingen, maar dat oerverlangen wat wij hebben, wat die Russische schrijver die ik net noemde, waarvan u de naam ook vergeten bent, Ansharov was het trouwens, dat die ik je zeg. En plotseling was daar die ervaring die onmogelijk lijkt. Die ervaring die ons als het ware terugbrengt, ik citeer hem daar, in onze vroegste kindertijd. In de kindertijd waarbij wij weten dat alles goed komt. Dat is nogal iets. Een kind heeft een soort onbewezen verlangen of vertrouwen, en dat gaat samen, dat zijn niet eens twee woorden, dat alles goed komt. En dan citeert hij dat elke keer weer, dat dat in hem leeft. Ik heb hem gesproken, Dat is iets wat hij ooit ervaren heeft. Misschien niet spectaculair zoals hij het beschrijft, maar we kennen dat waarschijnlijk allemaal. Soms is het meer open, soms stroomt het meer, soms is het of wat de psalmen noemen, een nieuw hart in ons, of een nieuwe geest, of dat het weer leeft, of dat we een beetje wakker worden. En het hoeft niet altijd spectaculair te zijn. En van daaruit is ook daar die ontdekking van het scheppende fiat. En het wonderlijke is dat het altijd teruggebracht wordt naar het kind. En er is trouwens een heel mooi tekstje over van een Nederlands schrijver. Ik heb dat al vaak aangehaald over hebben en zijn. U kent het waarschijnlijk allemaal van, hoe heet die dichter?
Hoornik.
Hoornik, ik heb verdorie nog met hem gecorrespondeerd. Maar dat mag ik niet zeggen van Louise. Soms zeg ik, ik heb met iemand gecorrespondeerd en dat klinkt alsof ik weet niet hoe lang met hem, en heb ik één brief gehad. Ik heb zo bijvoorbeeld ook wel eens gezegd dat ik gecorrespondeerd heb met het peterkind van Hitler. Dat is waar, met de jonge Martin Bormann. Maar dat is inderdaad, we hebben brieven uitgewisseld, maar één keer. En Louise zegt, hey Ton, kom nou, één brief. Dat is inderdaad. Maar sorry, vergeet dat maar. Ik, maar een beetje overdrijven mag wel, denk ik. En die Ed Hoornik, die schrijft dan ook over hebben. Hebben, dat is hart, dat is weten, dat is kennis, dat is gestold, dat is dood. Dat is ook een filosofie, niet de echte levende filosofie van een Kierkegaard, hè, maar zo dat je je laat vangen door begrippen. En tussen haakjes, dat is waarvan Hisamatsu en Masao Abe en Nishitani, om toch maar weer namen te noemen, allemaal zeggen, dit wordt bedoeld met de beginwoorden van het boek Genesis, het boek van de schepping. Dat is het eten van de boom van kennis. En daarover dadelijk, want dat is zo'n belangrijk thema, maar even dus in belang, in verband met dat gedichtje van Hoornik, dat eindigt tegenover dat hebben, dat kennen, waar eigenlijk alles plat wordt. Maar zijn, noemt hij het, is, want dat is dan het leven, is luisteren, is wijken, terugwijken, is kind weer worden naar de sterren kijken. En misschien de laatste en mooiste regel, en daarheen langzaam worden opgetild. Het is dus niet alleen maar kijken naar die sterren en zo, aha, er gebeurt iets. Dat wij opgetild worden naar de sterren, het is een prachtige uitdrukking voor dat scheppende fiat. Het verandert. Door die houding verandert er iets. Die kinderlijke houding verandert de werkelijkheid. Zo dat wij opgebeurd worden door de sterren. Vult u maar in wat u er zelf onder verstaat. Opgebeurd worden tot de sterren. Daar zal iedereen ook zijn eigen unieke voorstelling en verlangen bij hebben. En dat is dus dat verwijt van die teksten, boeddhistische teksten in dat boek wat ik net noemde in Engeland, in Amerika. Wij hebben het ought to be, wat zou moeten zijn en wat allemaal in ons leeft. We hebben het grenzeloze verlangen, wat Ansharov uitdrukt, dat alles onvoorwaardelijk goed komt en goed is voor iedereen. En we kunnen er niet eens een plaatje van maken. Wat is dat? Grenzeloos thuiskomen. Grenzeloos aanvaard zijn, grenzeloos ontroerd zijn, grenzeloos aanvaard zijn. De eerste woorden die ik tegen Masao Abe uitsprak toen ik hem ontmoette, toen hij zag dat ik in een impasse zat, dat ik mijzelf niet kon aanvaarden en het leven niet kon aanvaarden en me niet voelde gedragen en aanvaard worden. En dat hij zei, you are accepted just as you are. Niet dat toen bij mij een knop omging, dat is het begin van een ontdekking. Maar het is wel iets zo wezenlijks. En het is zo'n omdraai dat het in elke religie echt heet een metanoia. Een op zijn kop zetten. Hè? Een, in het boeddhistische taal een ashraya paravriti. Een revolutie van de fundamenten van ons bestaan. Ik kan niet zeggen draai een knop om. Maar dat is bij mij ook heel lang heeft het geduurd voordat ik dat kon en überhaupt kon vertrouwen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. En als ik dan moet zeggen, wat is dat oervertrouwen? Dat is precies dat in dat wat ought to be, wat zou moeten zijn, en dat moet iedereen op zichzelf invullen. Kierkegaard, die zegt ergens, Abraham ging op zoek naar het beloofde land. Hij wist niet waar het was, hij wist niet wat het was, hij wist niet hoe hij het moet doen, maar hij ging onderweg. Hij zette een stap, notabene in de verkeerde richting, want hij ging naar Egypte, waar zijn vrouw een tijd van hem afgepakt werd. Maar intussen was het toch zijn weg. Hij deed een stap. En het paradijs, zegt hij, dat beloofde land werd werkelijkheid door een stap te doen. En wij doen precies hetzelfde, ook als wij zitten in meditatie of sutra's. Het lijkt misschien of dat geen verband heeft met wat wij uitspreken, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Want dat is toch de diepste verlangen. Dat is wat Ansharov zegt, dat alles onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen. Wij weten ook niet wat we doen. De mensen die ooit zo begonnen zijn als Sariputra, wist het ook niet. En dan gaan ze maar zitten. En zo ging Shastov ooit zitten, letterlijk zo. Juist om te ontdekken dat als ik menselijkerwij niks meer kan, wat ga je dan doen? Ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Niemand kan het je vertellen. Toen ik dat aan Masao Abi vroeg, u weet wat hij zei. Zelfs de Boeddha kan het je niet vertellen. Jij moet dat ontdekken. Nou, voor mij is dat de Zenda geworden. En voor mij is dat de schrijvers geworden. En aan de hand van moderne schrijvers proberen wat in de Zenda op mij afkomt, proberen voor mijzelf en voor anderen dichterbij te brengen. En dat dus ook in dat scheppende fiat. Die woorden die ik nooit zal vergeten. Het gaat er niet om te ontdekken wat er is, maar om wat er zou moeten zijn. En dat onze stap, wat we ook doen, al is hij nog zo klein, al zullen we nooit het verband zien tussen, laat ik zeggen, dat grenzeloze, wat uitgedrukt wordt in die Franse uitdrukking, nostalgie paradisiak, heimwee naar het paradijs, en onze kleine daden. Want ik moet dikwijls zien dat ik de mensen die me meest nabij zijn, mijn kinderen, niet eens kan helpen in hun moeilijke ding. En toch is het waar dat wij die stap zetten. Dat hoeft geen meditatie te zijn, voor mij is dat zo. Voor mij is dat ooit op mijn weg gekomen, de teksten zijn op mijn weg gekomen en ik probeer dat leven te houden door dat met elkaar te verbinden. En mijzelf maar elke keer wakker te houden, want dat is het. Ik zit hier niet te praten om u iets aan te reiken, maar ook en allereerst om mijzelf ook wakker te houden. Steeds opnieuw, ook als ik zit. En daarom zou ik ook in verband met dat scheppende fiat een paar teksten willen zeggen die het met Zen verbinden en met de literatuur. Nog erover. Er is een gesprek geweest tussen Daisha Suzuki, de eerste die in de 20e eeuw Zen bekend maakte in het Westen, en een theoloog, ik weet niet meer hoe die heette. Een van de eerste die schreef over het boeddhisme. Boeddhism en Christianity.
Humphries?
Wie?
Humphries?
Nee, Konze. Konze kan dat?
Ja, Konze kan.
Ja, oké. Nou, ik geloof toch dat het een ander is, maar ik weet niet meer. Ik weet geen naam. Vergeet ik had behalve Russisch. En daar staat ergens in, wat moet ik nou zeggen? Ik ben het even kwijt. Help me er even terug.
Suzuki.
Oh ja. Suzuki had een gesprek met hem. En toen vroeg die theoloog, is het voor u herkenbaar wat het christendom leert, de joods-christelijke traditie, met de woorden scheppen uit het niets. In het begin was er niets en God schiep de werkelijkheid. Kan dat voor een boeddhist? Oh, zegt hij, helemaal. En zo is het. Alleen, het is iets wat elk moment opnieuw gebeurt. Elk kind dat de werkelijkheid aanziet, onbevangen, schept de wereld op een unieke manier. Als een kind kijkt, en dan zie je toch ook, nou ja, Louise heeft er een paar kleinkinderen, en onder andere een kleindochter. Nou, dat is echt een spinnetje, een schatje. Een beetje Chinees zo. Dat is voor mij toch wel zo mooi. En als je naar die ogen kijkt, dat is zo indrukwekkend, dan voel je, ja, dat is iets unieks. Ieder uniek. En dan zegt Daisha Suzuki, en dan is de hele opvoeding en de hele studie en de hele manier van de taal en alles en gewoonte, is op maat knippen. En daar moeten wij weer uit. En dat is opnieuw geboren worden. Dat is wakker worden. Dat is die ommekeer. Ja. En dan wijst hij dus elke keer als hij het heeft over die ommekeer in zijn, naar het kind. kind wil worden en naar de sterren kijken. Die woorden van Horeb mag zijn op zijn manier. En in het evangelie staat hetzelfde. Kind wil worden. Ik wou dat ik het kon. Ik kan dat ook niet. Maar ik kan tenminste dat verlangen leven houden. En ik kan af en toe een beetje naïef zijn. Of heel veel. Maar ik weet niet of dat het kind zijn is wat bedoeld is in het evangelie. Maar laten we dat. Maar het is een verlangen. Hè, dat ik toch weer, zoals Russische schrijvers dat soms ook schrijven. Van, wat is het toch, waarom ben ik een onverbeterlijke volwassene geworden? En is dat kinderlijke weg? Dus daarover. Ja. En iedereen op zijn manier. Maar over dat scheppende fiat wil ik eindigen met een verhaal van een auteur die ik dus ook gesproken heb. Ik heb hem net genoemd, ik mag de naam vergeten. Yevdokimov. Ik vond het heel indrukwekkend, want hij als atheïst schrijft een parafrase op het begin van het boek Genesis. Zo van in, met Daisha Suzuki, in het begin schiep God hemel en aarde. En deze atheïst, die ook zo iets ervaren heeft waar hij op het einde van zijn roman over schrijft. Hij schrijft dan dat hij in een nacht buiten is en naar de sterren kijkt. En dan noemt hij het zo. En plotseling was daar, net als die andere auteur, een ervaring die onmogelijk leek. Hè? Alsof hij daar ineens was in de zilveren eeuwigheid. Zo. Dat is ook maar stamelen. En of hij het wonder ontdekt. En dat mocht hij niet schrijven in de Sovjet-Unie. Hij is enorm fel bekritiseerd. En tot overmaat van ramp heb ik een heel positief artikel over hem in een Frans tijdschrift geschreven. En dat kwam bij een Rus terecht, een echte Stalinist. En die heeft dat aangehaald om hem nog verder aan te vallen. Maar ik heb naderhand die Stalinist ook ontmoet. En hij maakte zijn excuses en gaf mij 5 repen chocola. Ja? Nou, Russische chocolade is niet erg. Okay. Dus alles komt goed, wat ik altijd zeg. Ja? Maar die roman die begint met die parafrase. En dat vind ik zo indrukwekkend, omdat het zo dicht brengt bij wat wij altijd. Want het geldt niet alleen voor ons. Het geldt niet alleen voor een kind. Het geldt niet alleen voor een Rus. En het maakt in elk geval de Bijbelwoorden heel actueel. Zoals die uitdrukking die ik nooit zo leuk vind, in het hier en nu. Hè. Maar hij begint met, in het begin was er de nacht. En hij, God, het kind, sliep. En hij, God, streepje, het kind, werd wakker. En God sprak, er zij de dag. En de dag werd. En God, dit kind, ging naar buiten en zei, laat er de morgen zijn. En de morgen werd. En het kind ging verder naar buiten. Het kind dat God was, ging naar buiten en zei, er zij de bloemen. En er zij vuur. En het kind maakte prachtige dingen uit niets. Niet om het doel, maar om de schoonheid en de wondering, het wonder van het scheppen. En dat schrijft hij zo ontroerend. En hij verbindt het met de tijd dat hij zelf een kind was. En dat hij langs de zee liep met zijn moeder. En met zijn moeder in de kerk was. En er niets van begreep. Maar dat hij wel wist. Dit is, het raakte hem op een manier die ineens weer tot hem levend wordt. Als hij die tekst schrijft van in het begin was er niets. En dat kind was er en dat zag. En dat kind ging naar buiten. En dat kind maakte mooie dingen. Dat kind schiep de werkelijkheid. Met zijn ogen, met zijn hart schiep het de werkelijkheid. En daarna met zijn handen. En hij zag dat het goed was. Maar toen kwam het moment dat de mensen verklaringen vroegen. En dat ze bewijzen wilden. En dat de mensen afrekenen wilden. Hij wist niet wat dat was, afrekenen voor iets. En dat het ruilhandel werd. En op dat moment viel God uit de hemel en werd hij mens en verloor zijn goddelijkheid. Maar dan zegt hij, maar ooit zal hij dit goddelijke terug ontdekken. En ooit zullen wij dat allemaal terug ontdekken. Het is het mooiste verhaal wat ik ken. Het is een authentiek verhaal van een Russische atheïst die dit meemaakt. En in dit verhaal de diepste getuigenis ziet van wat die ommekeer is. En dat dat dus levend is. Zoals een Russische zenmeester, een Russische ooit zei, het is alive, het leeft. Hij zei het in het Engels natuurlijk, dat hoort u, ja? Et agiwo, ja, in het Russisch, et agiwo, ja? En nogmaals, in verband met dat denken in hoe de dingen zijn, Levend is dat het permanent verandert. Elk moment. Dat het groeit. Dat het in ontwikkeling is. Dat ik morgen ook alweer anders ben. En andere dingen voel. En andere dingen zeg. En hopelijk alleen maar steeds dieper. En steeds verder. Ook daar gaan we heen. Steeds weer terug. De stilte in.